Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.J. van der Meulen uit Genemuiden. Zondag 31 mei, de eerste Pinkse dag, hopen voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal. En 's avonds om 7 uur dominee P. Vermeer uit Wezep. Beide de diensten zijn in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing, Jesaja 2. De te zingen psalmen, psalm 96, het eerste en het vijfde vers. Psalm 3, vers 2. Psalm 135, het tweede, het derde en het twaalfde vers. Psalm 25, het tweede en het zesde vers. En psalm 68, vers 8 en 14. We bevelen de collecten van harte bij u aan. Aan Stichting Predik het Woord in Hoorn zal als opbrengst van de diaconiecollecte van vorige week op worden overgemaakt €179,36. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu psalm 96, het tweede vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen psalm 96 en nu het eerste en het vijfde vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. En ook het vijfde vers geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. Psalm 96, vers 1 en 5. Met de kerk van alle tijden en eeuwen, plaatsen, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna belijden wij ons geloof met Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, vers 2. Dat wij ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heren, wat zijn dat wonderlijke woorden die wij mochten zingen. En hoorde mijn gebeden. Heren, wat een wonder. we dat op de lippen mogen nemen. Wat een wonder dat we dat mogen weten. Wat een wonder, Heere, dat u luistert naar mensen. Dat wij ook nu tot u mogen komen in het gebed. Ja, dat u ons ertoe oproept. Opent uw mond. Doe uw mond wijd open. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Heer, wat een wonder. Dat u dat zelf mogelijk hebt gemaakt. Dat u zelf opening daartoe gegeven hebt. Door te geven. Het allerliefste wat u had. Uw eigen zoon. Aan het kruis. Dat wij mensen tot u zouden mogen en kunnen bidden. Heere, wat past het ons om uw grote naam te danken. Wat blijft onze dank altijd in gebreken, Heere. Moet u gelijk beleiden aan het begin van deze dienst. Dat wij vaak helemaal geen oog hebben voor het grote goed dat u ons gegeven hebt. Er maar zo weinig van begrijpen. Zo vaak langs heen leven. Misschien wel normaal zijn gaan vinden. Dat wij mogen bidden. O Heere, maak het een wonder voor ons. Voor ons allemaal. Dat wij onszelf mogen leren kennen. Uw grote genade. Heren, en zo danken wij u dat wij aan de avond van deze dag weer samen mogen komen. Hoewel niet fysiek allemaal, maar wel via de middelen die we mogen gebruiken van de techniek. Toch samen rondom uw woord. We willen u bidden en smeken, wilt u ons uw zegen schenken? Want aan uw zegen, Heer, is alles gelegen. Kunnen we deze dienst voorbereiden tot en met. Als u niet komt met uw Heilige Geest, Heere, dan kunnen het de mooiste woorden zijn, maar dan zullen ze geen doel treffen. Daarom bidden we en smeken u, Heere. Wilt u het lezen van uw woord en de verkondiging van uw woord gepaard laten gaan met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat we door bemoedigd, vertroost, maar mogelijk ook door vermaand worden. En dat het ons meer en meer mag verbinden aan de Heer Jezus Christus. Dat het ons het oog omhoog mag doen slaan naar u. Heer, wil u bidden voor de kinderen. In deze tijd is het nog zoveel moeilijker voor hen om de dienst ook mee te luisteren. Misschien raken we er al wat meer aan gewend aan deze nieuwe situatie, Heer, maar geef dat zij het ook mogen begrijpen. En wilt u werken in uw jonge hart, zodat er ook in deze gemeente een generatie mag opgroeien. Die ernaar verlangt om de Heer Jezus te dienen. Zijn hart is kwijtgeraakt aan de zaligmaker. Heer, schenk zo aan ieder wat hij of zij nodig heeft. Het ziet alles op u. En mag het zo zijn dat deze dienst is tot geloof, tot versterking van het geloof, maar bovenal tot eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. De schriftlezing deze avond is uit het boek Jesaja, daarvan het tweede hoofdstuk. Jesaja 2, en dan lezen wij vers 1 tot en met 6. Jesaja 2, vers 1 tot en met 6. En dan lezen we het woord van God als volgt. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden het laatste der dagen dat de berg van het huis van de Heere zal vastgesteld zijn op de top van de bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. Ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. En het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen geen oorlog meer leren. Komt, gij huis Jacobs, en laat ons wandelen in het licht van de Heere. Maar gij hebt uw volk, het huis Jacobs, verlaten. Want ze zijn vervuld met goddeloosheid. Meer dan het oosten. En ze zijn guichelaars, zoals de Filistijnen. En aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. Tot zover. Dan gaan we zingen ter voorbereiding op de verkondiging. Psalm 135, vers 2, 3 en 12. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij nu Psalm 135, vers 2, 3 en 12.
Thank you.
Gemeente, jongens en meisjes, ook thuis, als je meekijkt, ik hoop dat je meekijkt en meeluistert. Ik denk dat je het wel eens gezien hebt, vast wel eens. Als je het raam uitkeek, thuis. Of als je misschien een keer met de auto door de weilanden reed. Je zat achterin en je keek naar buiten en je keek omhoog. Dat je het zag. Nou, wat zag je dan? Nou, donkere wolken. We kijken wel eens vaker naar buiten, we zien wel eens vaker wolken. Maar dat je hele donkere wolken zag. Dat de lucht echt gitzwart kleurde. En je dacht van nou, daar kon wel eens een flinke bui aankomen. Misschien komt er wel onweer. En je keek zo naar boven. Langs de lucht. Langs die donkere wolken. En dan opeens zag je iets heel moois. En misschien heb je het wel een keer in de auto geroepen. Papa, mama, moet je nou eens kijken, zo mooi. Want wat zag je? Je zag dat door die donkere wolken, door die gitzwarte lucht, opeens de zon doorbrak. Prachtige, heldere zonnestralen braken door het donkere wolkendek heen. Prachtig. Die zonnestralen die zo prachtig voor die donkere wolken heen schijnen. Nou, dat beeld dan moet je even goed voor je houden tijdens deze preek, want in Jesaja 2 hebben we eigenlijk te maken met zo'n prachtige zonnestraal. Ja, donkere wolken hebben zich samengepakt boven Israël. Het ziet er werkelijk onheilspellend uit. Jesaja, hij moet het oordeel verkondigen over het volk. Jesaja, die geroepen is, daar lezen we van in het 6e hoofdstuk. Bekende hoofdstuk. En dan lezen we dat Jesaja geroepen is om het volk voor te houden dat het oordeel eraan komt. Ja, dat ze weggevoerd zullen worden in ballingschap. Jeruzalem zal verwoest worden. De tempel zal verwoest worden. Een gitzwarte lucht, onheilspellend oordeel wordt aangezegd. Maar dan opeens, zo nu en dan in het boek Jesaja, dan breekt er door dat donkere wolkendek opeens prachtig de zon door. Een prachtige zonnestraal. Een zonnestraal van hoop. Een zonnestraal die laat zien wat er achter die donkere wolken verscholen gaat. Een heerlijke toekomst. Daar willen we vanavond bij stilstaan. Bij die zonnestraal zogezegd. Die heerlijke profetie die Jesaja het volk mag meedelen. En we lezen daarover vanaf het tweede vers. In het eerste vers van Jesaja 2... Lezen we dat Jesaja een woord gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Dus Jesaja heeft een visioen gezien van de Heere. En dan mag hij het volk doorgeven. En dan lezen we vanaf het tweede vers. En het zal geschieden in het laatste van de dagen dat de berg van het huis van de Heere zal vastgesteld zijn op de top van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvelen. Nou, tot zover in eerste instantie. Ik kan me voorstellen dat wanneer jij deze tekst zo leest, dat je nou niet gelijk duidelijk hebt wat deze tekst nou betekent. Wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld? Het zal geschieden dat de berg van het huis van de Heere vastgesteld zal zijn op de top van de bergen, dat hij verheven zal worden boven de heuvel. Wordt ermee bedoeld? Laten we deze tekst dan maar eens wat gaan ontleden. En het eerste, jongens en meisjes, dat weten jullie denk ik wel. Het gaat hier over de berg van het huis van de Heere. Nou, wat is de berg van het huis van de Heere? Wat is het huis van de Heere in het Oude Testament? Dat weten jullie wel. Het huis van de Heere, dat is natuurlijk de tempel. En waar stond de tempel op? De tempel stond op een berg. De berg Sion, daar zingen we zo vaak van in de psalmen. Daar woont de Heer te midden van zijn volk. Over die berg gaat het, de berg van het huis van de Heer, over de berg Sion, waar de tempel staat, waar de Heer woont. Nou, heeft Jesaja gezien in dat visioen. Die berg, de berg Sion, die zal vastgesteld zijn. Dat woordje vastgesteld, dat wil eigenlijk zeggen een voortdurende vestiging. Daar zal die berg gezet worden. Die berg die zal nooit meer van zijn plaats wijken. Dat zal voor altijd zo zijn. Nou, waar zal die vastgesteld zijn? Op de top van de bergen. Letterlijk staat er eigenlijk, hij zal vastgesteld zijn tot een hoofd van de bergen. Hoofd, dat betekenis daarvan, dat is eigenlijk de eerste in de rangorde. Boven alle andere verheven. Hij zal heerschappij voeren boven alle andere bergen. Dus dat is wat Jesaja gezien heeft. De berg Sion die zal heerschappij voeren. Hij zal boven alle andere bergen gesteld zijn. En boven alle andere heuvels, lezen we ook. Nou, dan weet je een beetje, weet u een beetje wat deze tekst betekent. Maar goed, het kan maar zo zijn dat u nog steeds niet helemaal duidelijk hebt wat hier nou bedoeld wordt. Nou, om dat te begrijpen moeten we bedenken wat de bergen in de tijd van het oude Israël voorstelde. Welke betekenis ze hadden. De bergen, dat was in de tijd van Israël. En voornamelijk in de landen daaromheen, de volkeren daaromheen. De bergen, dat waren de plekken waar de afgoden woonden. De afgoden, zo dachten we, die woonden in de hoogte, dicht bij de hemel. Die daalden van de hemel af op de bergen. En daarom werden op de bergen ook wel tempels gebouwd. Je hebt ook wel eens een plaatje gezien van een bouwwerk wat trapsgewijs naar boven loopt. Het gebeurt ook wel eens dat de Toren van Babel zo wordt afgeschilderd als een trapsgewijs gebouw, zo omhoog. Dat noemen ze een ziggurat, die bestonden vroeger. En daarbovenop, daar bouwden ze een tempel. En men geloofde dan dat de afgoden in die tempel afdaalden uit de hemel naar deze wereld. Dus de bergen, de hoogte, de plekken waar de afgoden woonden. Nou, en als we dat in gedachten houden bij het lezen van deze tekst, dan gaan wij het beter begrijpen. Want wat heeft Jesaja dan gezien en wat mag Jesaja het volk meegeven? Dan mag Jesaja het volk meegeven dat er een tijd zal komen dat de Heere zelf, ja de Heere die wonen te midden van zijn volk, dat de Heere zelf heerschappij zal voeren, dat de Heere heersen zal, verheven zal zijn boven alle goden van deze wereld, alle macht en kracht, alles wat afgod genoemd wordt, als God gezien wordt. En dat de Heere die positie permanent, staat er eigenlijk, voor altijd zal innemen. Dat mag Jesaja het volk verkondigen. En dan zegt u misschien, ja, maar dat is toch eigenlijk niets nieuws? Want van eeuwigheid en tot een eeuwigheid is het toch zo dat de Heere verheven is boven alle macht en kracht. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle gewoon. Onze God, zongen we, die voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. Onze God is toch de hoogste, Hij is verheven boven alles. Inderdaad. Maar het bijzondere van deze tekst is dat Jesaja mag verkondigen dat God ook als zodanig erkend zal worden op deze wereld. Dat is het bijzondere van deze profetie. Ja, God is verheven. Wat Jesaja heeft gezien en dat visioen hem mag doorgeven, dat is dat de Heere ook als zodanig erkend zal worden. De mensen zullen Hem erkennen als de hoogste. Verheven boven alle macht. Dat blijkt ook wel uit het vervolg van die tekst. Want wat lezen we dan aan het eind van vers 2? En tot dezelfde, tot die berg van het huis van de Heere, zullen alle heidenen toevloeien. Toestromen kunnen we ook lezen. Dus heidenen uit alle volken, we lezen verder vers 3, en vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. je uit alle windrichtingen mag Jesaja verkondigen, zullen er heidenen komen tot de berg van het huis van de Heer om de God van Israël te erkennen als hun God. En Jesaja heeft ook wat gezien over die mensen. Dan zegt hij, die mensen die zullen komen uit die volken, die zullen zeggen, kom, laat ons opgaan. Die mensen zullen andere mensen aansporen om mee te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En die mensen die komen, die hebben verlangen om onderwezen te worden. Kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen. Die mensen hebben verlangen om van God onderwezen te worden in de weg die zij moeten gaan. Onderwijs. Wat wil dat eigenlijk zeggen als je onderwijs krijgt? Jongens en meisjes, jullie krijgen ook les op school. Op de middelbare school krijg je les. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen als je onderwijs krijgt? Of beter gezegd, als je onderwijs accepteert. Als je je wil laten onderwijzen door iemand anders, dan zeg je daar eigenlijk mee, ja, ik weet het niet. Vertelt u het mij maar. Als je moeilijke wiskunde soms ziet en je bent niet zo goed in wiskunde, ja, dan heb je de meester of de juf nodig die jou onderwijst hoe je die som moet begrijpen, hoe je die som moet oplossen. Dus onderwijs accepteren, onderwijs zoeken van iemand anders. Daarmee zeg je eigenlijk, ik weet het niet, je geeft de teugels uit handen. En je verlangt ernaar dat die ander jou leert welke keuzes je moet maken. Nou, dat geldt ook voor die mensen die komen tot die berg van het huis van de Heer. Dat zijn mensen die zeggen, Heer, ik weet zelf niet hoe ik wandelen moet. Heer, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen uw treden wendt. Die mensen zijn verlangen naar onderwijs. En niet alleen naar onderwijs, maar ze hebben ook het verlangen om volgens dat onderwijs te leven. Want ja, er zijn nog twee verschillende dingen natuurlijk. Je kunt verlangen naar onderwijs, je kunt verlangen naar verstandskennis. Er zijn heel veel mensen die zijn intellectuelen, die verlangen naar kennis. Een soort karaktereigenschap van mensen kan dat zijn, verlangen naar kennis. Maar het is nog een tweede om die kennis ook in de praktijk te brengen. Dat hebben deze mensen wel. Die hebben ook een verlangen om te wandelen in de wegen van de Heer, om hun leven in te richten naar Gods woord. Gemeente, wat een heerlijke profetie van Jesaja. Wat een heerlijke toekomst mag hij dat volk voorhouden. God zal verheven zijn. Er zal een moment komen dat God voor eens en voor altijd verheven zal zijn boven alle macht en kracht. En alle volken uit alle windrichtingen zullen komen in erkenning van de God van Israël. Heerlijke belofte. Maar ook een belofte die zo indruiste tegen alles wat voor ogen was. Zou de God van Israël boven alle goden verheven zijn? Zouden de heidenen komen naar die berg Sion om God te aanbidden? Daar zag het toch helemaal niet naar uit? Ik heb al iets gezegd over de toestand van Israël, die donkere wolken die zich samenbalde boven Israël. Onheilspellende toekomst. Maar ook in de tijd van Jesaja zag het er al niet zo rooskleurig uit. We kunnen er iets van lezen, al in het eerste hoofdstuk. Vijandelijke legers die door Israël heen zwermen, door Juda. We lezen van Jeruzalem als een hutje in een komkommerhof. Belegerde de stad, teer en kwetsbaar. Ja, wat stelde Israël nou eigenlijk voor? We kunnen eigenlijk gerust zeggen, Israël die verkeerde op dat moment dat Jesaja dit verkondigt op het randje van de afgrond. Israël stelde eigenlijk op het wereldtoneel nagenoeg niets voor. Het tienstammenrijk, dat was al weggevoerd. Het zou nog even duren. En dan zou ook het zuidelijke rijk weggevoerd worden naar Babel. En ja, in die tijd was het toch zo dat, ja, dat de mensen ook dachten van, nou ja, zoals het volk is, zo is ook zijn God. Als een land militair en politiek niks voorstelt, of in ieder geval niet veel voorstelt, ja, dan kan er met die God van dat volk toch eigenlijk ook niet zoveel zijn. Denk maar aan die officier van Assyrië, Rabsakeh, die voor de muur van Jeruzalem staat en die spot met de God van Israël. Denken jullie nou dat jullie God jullie kan redden van ons, machtige Assyriërs? Wat haal je niet in je hoofd? Kijk naar de afgoden van de andere landen, van Samaria. Hebben die hen kunnen redden uit onze hand? Nee. En denk je nou dat jullie God, jullie kan redden? Israël, Juda, klein, onbeduidend landje. En zou die God dan verheven zijn boven alle goden van deze wereld? Het zag er zo anders uit. En zou de berg van het huis van de Heere verheven zijn boven alle andere bergen? Dan moet je eens kijken naar de berg Sion. Is dat dan zo'n bijzondere berg? Is dat zo'n imposante berg? Helemaal niet, jongens en meisjes, de berg Sion. Ja, we zingen erover, we zingen er prachtige dingen over in de psalmen. Maar op zich genomen, ja, stelt die berg Sion eigenlijk niet zoveel voor. Het was een heuvel van 700 meter hoog. Kijk dan eens naar de bergen van de andere landen, van de andere afgoden. Andere goden, moet ik zeggen. Neem alleen al de berg Olympus. 3000 meter hoog, ja, dat waren nog eens bergen. Nee. En zou dat kleine bergje, heuveltje van 700 meter hoog, dan verheven zijn boven alle bergen van deze wereld? Ja, dat is de belofte van de Heer. Het zal geschieden. Dwars tegen alles in wat voor ogen is, de berg van het huis van de Heer zal vastgesteld zijn. Als de hoogste van alle bergen verheven zijn. De God van Israël, hij zal heersen boven alle goden. Hoe zouden de Israëlieten deze boodschap ontvangen hebben? Hoe zouden ze deze boodschap ontvangen hebben toen Jesaja dit verkondigde? Misschien zijn er wel mensen geweest die deze boodschap hebben weggelachen. Ach, Jesaja, man, geloof je het zelf? Kijk om je heen. Denk je nou werkelijk dat onze God verheven zal zijn? Dat de andere landen naar onze God zullen toekomen om hem te aanbidden? Zoals er misschien ook mensen zijn geweest die Noach hebben weggelachen toen Noach die boodschap moest brengen van oordeel. Noach, denk je nou werkelijk dat hier een watervloed komt waar jij die ark loopt te bouwen? Mensen die afgaan op wat voor ogen is wat ze zien. Gemeente, ik geloof ook dat er gelovige Israëlieten zijn geweest. Gelovige Israëlieten onder het volk die zich hebben vastgeklemd aan deze belofte. Aan deze lichtstraal, zo gezegd, door dat donkere wolkendek. Die om zich heen ook zagen dat het niet goed ging met dat volk. Dat het volk zo gezegd op sterven na dood was, maar dat ze wisten. Ja, maar als de Heer het zegt, dan zal het. En dat ze hoop en moed hebben geput uit deze belofte. Omdat ze hun vertrouwen stelden op het woord van God. Gemeente, op diezelfde wijze mag deze belofte ons ook vandaag de dag hoop en moed geven. Ja, dan verkeren wij in de bijzondere omstandigheid dat wij deze belofte waar we al van gelezen hebben, dat we die al in vervulling hebben mogen zien gaan. Dat wil zeggen, wij zien hem steeds meer in vervulling gaan. Want wanneer gaat deze belofte in vervulling? Dat stukje heb ik overgeslagen. Dat hebt u misschien gemerkt, begin van vers 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Daar gaat deze profetie, deze belofte over. Dan zal het gebeuren in het laatste der dagen. Wanneer is het laatste der dagen? Nou, als het Bijbel spreken daarop naslaan, dan concluderen we dat het laatste der dagen de periode is tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus, zo gezegd. En het zal zijn in het laatste der dagen, zegt de profeet Joël, dat de Heer zal uitstorten van zijn geest op alle vlees. En dat is gebeurd op de Pinksterdag. Het laatste der dagen, de tijd, zou ik kunnen zeggen, de tijd tussen de hemelvaart, dat Christus is weggegaan, van deze wereld gegaan is naar zijn hemelspaleis, en het moment dat hij zal terugkomen op de wolken van de hemel, om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dan zal deze belofte in vervulling gaan. En wij mogen weten dat Israël inderdaad in puin heeft gelegen. Het volk is weggevoerd en met de natie Israël leek het gedaan, maar uit die afgehouwen tronk van Isaï is er een reisje opgeschoten. De Heer Jezus werd geboren uit dat volk Israël. En de Heer Jezus heeft de troon van David beklommen en de Heer Jezus heeft een rijk gevestigd, wat hij gevestigd heeft met zijn eigen bloed. Het kruis van Golgotha. En dat rijk van de Christus heeft zich verspreid over heel de wereld. En uit alle windrichtingen zijn mensen gekomen om de God van Israël te aanbidden. Als wij terugkijken in de geschiedenis, ja, dan mogen we zien dat deze belofte al in vervulling is beginnen te gaan. Ja, werkelijk. Tegen alles in, al leek het over en uit met het volk Israël. Nee, dat rijk heeft zich verspreid over heel de wereld. Werkelijk waar, uit alle windrichtingen zijn ze gekomen. En komen ze vandaag nog steeds naar de God van Israël. Dat mag ons sterken. Ik zeg heel bewust dat mag ons sterken, want ja, wat is er nu krachtiger dan het woord en de belofte van God? Daar moeten we het van hebben. Het woord van God. Niets is er krachtiger dan dat. Niets geeft een mens meer moed en hoop dan het woord en de belofte van God. En toch mogen we gesterkt weten door ook die belofte al in vervulling te zien gaan. Ja, ook voor ons eigen leven. Dat kan het als om ons heen kijken. Of kan het ook in onze tijd lijken dat de bergen van deze wereld veel hoger lijken dan de berg van het huis van de Heer. Of kan het erop lijken, ook in onze tijd, dat er andere machten en krachten zijn in deze wereld die het voor het zeggen hebben. Lijkt het er niet vaak op in deze tijd dat alle andere bergen in deze wereld veel heerlijker glinsteren dan de berg van het huis van de Heer? Hebben andere bergen niet veel meer aantrekkingskracht op mensen dan het huis van de Heer, de berg van het huis van de Heer? Denken veel mensen niet zo? Waarom zou je vermoeien met het christendom als je je kan uitleven in deze wereld? Waarom zou je een sober leven leiden, de navolging van Christus? Lijkt het ook in onze tijd niet dat er nog zoveel andere bergen zijn die de berg van het huis van de Heere lijken te overvleugelen? Machtige verenigingen, organisaties, lobbyisten die christenen naar de rand van de samenleving duwen en het lijkt ze steeds beter te lukken. Misschien hebt u ook wel gehoord van die predikant uit Duitsland, tegen wie een tuchtprocedure is gestart omdat hij zich uitsprak tegen de homoseksuele praxis. Wat staat ons wat dat betreft nog te wachten? Nou, het kan het ook in onze tijd lijken dat er zoveel krachten zijn, in deze wereld die zoveel machtiger lijken. Die het lijken te winnen. Wat kan het ook in het persoonlijke leven lijken dat de lucht zo donker is. Donkere wolken boven je leven. Zou dat er helemaal niet op lijken dat je bij de winnende partij behoort? Psychische problemen, moeite, verdriet, mislukkingen. Dan deze belofte. Het zal geschieden. De berg van het huis van de Heere zal de hoogste zijn van alle bergen. Permanent. Voor altijd. Daar mogen we ons aan vastklemmen. Er komt er nog iets achteraan. Een belofte van een heerlijke toekomst. Want wat staat er dan? In vers 3, het laatste gedeelte, daar ben ik geëindigd, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heere woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen geen oorlog meer leren. Want uit Sion zal de wet uitgaan, lazen we. En des Heere woord uit Jeruzalem, dat wil zeggen het onderwijs van God. Dat zal de volken geschonken gegeven worden. De wet lezen, dat is de Torah, de instructie van de Heere. God zal de volken onderwijzen. Zij kwamen om onderwijs en God zal ze onderwijs geven. En hij zal richten, lezen, onder de heidenvolken en bestraffen vele volken. Dat richten en bestraffen, dat moeten we hier pedagogisch opvatten. God zal de volken tuchtigen. En we zullen ertoe leiden. Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden. En hun spiezen tot sikkels. In een andere vertaling staat, zij zullen hun zwaarden omsmeden. Hun zwaarden omsmeden tot spaden. En hun spiezen tot zich, als ik las ergens, oorlogstuig, dat zal omgesmeed worden in huis, tuin en keukengereedschap. Het is niet zo dat ze hun oorlogstuig ergens begraven, zodat ze het later weer kunnen opgraven als ze het nodig zouden hebben. Nee, het zal niet meer in hun gedachten opkomen om oorlog te voeren. Het zal gedaan zijn met oorlog voeren. Er staat, zo lezen we, en ze zullen geen oorlog meer leren. Totale vrede. Dat mag Jesaja verkondigen. Door het onderwijs van God zal er een rijk van totale vrede aanbreken. Oorlogstuig wordt omgesmeed tot huistuin en keukengereedschap. Nou, wanneer zal deze belofte in vervulling gaan? In het laatste der dagen. Nou, maar zegt u, zeg jij misschien, nou ja. Maar als het gaat om deze belofte, dan gaat deze belofte nu nog niet in vervulling. Want daar zie ik nog niet zoveel van, dat oorlogstuig wordt omgesmeed. Tot huistuin en keukengereedschap. Als ik de krant opsla, dan lees ik van ellende, van verdriet. Mensen die elkaar pijn doen. Toch, gemeente. Toch is ook deze belofte al begonnen om in vervulling te gaan. Hoe dan? Nou, deze belofte die gaat in vervulling. Het zij het ten dele. Maar toch gaat deze belofte voor een deel in vervulling waar Christus regeert. Waar dat koninkrijk van Christus gevestigd wordt. Wij bidden het toch, uw koninkrijk komen. De catechismus die zegt daarover zo duidelijk. Heere, geef dat uw koninkrijk meer en meer gevestigd wordt. Dat wil zeggen, hier ook al op aarde, dat hier uw koninkrijk gevestigd wordt. Dat koninkrijk van Christus, dat wordt gevestigd in harten waar hij komt wonen. Hij komt wonen met zijn geest. Ja, daar zal iets van deze belofte in vervulling gaan. En we vervuld mogen worden met de geest van Christus. Zoals Paulus ook de gemeente van Filippi oproept in Filippenzen 2. Laat die gezindheid in u wonen die ook in Christus was. Die zichzelf vernederd, ja vernietigd heeft. En de gang is gegaan naar het kruis. Die gezindheid behoort ook in christenen te lijven. Nee, anders gezegd. God staat er zelf voor in door zijn geest, door het werk van de wedergeboorte. Dat er iets van gaat ontstaan in levens van christenen, mensen die hem kennen. Kan niet anders. Dat is de vrucht van de geest in me, zegt Paulus ook in Galaten 5. En de vrucht van de geest, dat is liefde. Blijdschap. Vrede. Waar God komt wonen met zijn Heilige Geest, gemeente. Dan gaan we iets vertonen van het beeld van Christus. Dat kan toch niet zonder gevolgen blijven? Het kan toch niet zonder gevolgen blijven dat een mens wedergeboren wordt door de Heilige Geest, dat Christus in mensen komt wonen? Zouden ze dan dezelfde mens blijven? Er gaat iets van deze belofte in vervulling ten dele, dat wel. De volledige vervulling van deze belofte, die staat nog uit. Als Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Een rijk van totale vrede, dat zingen we. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuwe Jeruzalem. Jongens en meisjes, jullie kennen dat lied denk ik ook wel. En mijn kinderen zingen dat zo graag. En zondag zingen we dat vaak aan tafel. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuwe Jeruzalem. En jongens en meisjes, weet je nou waarom er in de hemel geen oorlog meer is? Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom is er in de hemel eigenlijk geen oorlog? Waarom is er in de hemel geen ruzie? Weet je wat de reden daarvan is? Maar één reden, moet je goed onthouden. Weet je waarom? Omdat in de hemel iedereen vol zal zijn van de Heer Jezus Christus. Daarom is er geen oorlog. Daarom is er geen ruzie meer in de hemel. Alles zal vol zijn van Christus. En Christus, dat weet je toch wel, Christus, de Heer Jezus, is totale volmaakte liefde. Enkel goedheid. Mag ik eens vragen, ziet u er wel eens naar uit? Is dat nog waar u naar verlangt? Om nou vol te zijn van de Heer Jezus Christus. Wat is het heerlijk als we de Heer mogen kennen. In het leven. Dat we het werk van de Heilige Geest in ons eigen leven mogen kennen. Maar in het leven is het altijd nog zo ten dele. En dan mag je momenten hebben dat je vol mag zijn van Hem. Dat je mag zingen van Hem. Er zijn ook zoveel momenten dat je jezelf tegenvalt. Dat je weer aan de grond zit. Maar gemeente, wat zal dat zijn? Christus geloven, waarachtig geloof hebben. Hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. Dat we in een enkel ogenblik vol zullen zijn van Hem. Volledig vol, mijn oude ik achtergelaten. Vol van Christus. Nooit meer te hoeven zondigen. En volledig, zoals we dat zeggen, eens willend te zijn met Hem. Dan mogen we naar uitkijken. Tenminste. En dat is de vraag die ik aan u wil stellen. Want gaat het in deze profetie ook over u? Jongens, gaat het ook in deze profetie over jou? Jesaja die profeteert over een toekomst waarin mensen uit alle heidenvolken zullen komen om de Heere te aanbidden. Nou, de vraag aan u, aan jou, gaat het ook over u? Gaat het over jou? Hoor jij daarbij? Heeft Jesaja het hier eigenlijk ook over u? Over jou? Bent u een van die personen uit de heidenvolk, uit het verre Nederland, die gekomen is naar de God van Israël om Hem te aanbidden? Past u in het plaatje? Plaatje is een verkeerd woord. Past u in het visioen? Wat Jesaja mag verkondigen, hoe Jesaja die mensen beschrijft. Hebt u ook dat verlangen? dat anderen met u meegaan. Hebt u het wel eens gezegd tegen een ander? Ik liep eens een keer naar de kerk met mijn opa, al jaren geleden. Mijn opa leeft niet meer. Jongens en meisjes, maar ik liep een keer naast mijn opa en ik was een jongetje van een jaar of 7, denk ik. En toen kwam er iemand tegen, die liep in tegengestelde richting. Dus die liep niet naar de kerk toe, maar die liep van de kerk af. En wat zei mijn opa, of kwamen die persoon tegen? En mijn opa zei, kom, ga met ons. Doe als wij. Heb je dat verlangen nou ook? Dat anderen met u meegaan, ja waarom? Omdat de Heer het zo waard is. Dat u de Heer zo lief hebt gekregen. Dat u de eer van God zo lief hebt gekregen. Dat het God oneer is. Tot oneer is dat mensen hem niet te dienen. Dat mensen hem niet erkennen als de schepper van hemel en aarde. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Moet de Heer loven. Dat verlangen ook, dat andere God gaan dienen. Ja, dat kennen die mensen die komen, schrijft Jesaja. Die komen naar de berg van het huis van de Heer. Die hebben het verlangen dat anderen meegaan. Ik heb ook die bewogenheid met die ander. Omdat ze zonder Christus voor eeuwig zullen omkomen. Hebt u ook een verlangen, net als die mensen die komen naar de berg van het huis van de Heer. Om onderwezen te worden door de Heer. De teugels uit handen te geven. Heere, vertelt u het me alstublieft. Want ik weet niet hoe ik wandelen moet. Of als ik zelf de kant moet opkiezen die ik opga, ga ik de verkeerde kant op. Heere, houdt u me vast. Toont u mij de weg die ik moet gaan. Hebt u het verlangen om uw leven in te richten naar Gods wil. Dat hebben die mensen die komen naar de berg van het huis van de Heere. Verlangt u er ook naar dat God niet alleen uw redder is. De Heer Jezus niet alleen uw redder, maar ook koning van uw leven. Dat hij het voor het zeggen heeft. Een gemeente dat dat allerminst vanzelfsprekend is. Dat wij binnen dit visioen passen dat hier ook over ons gaat. Dat blijkt wel uit het vervolg van dit hoofdstuk. Jesaja 2, want als we Jesaja 2 vers 6 lezen, ja, dan lijkt het alsof het licht abrupt uitgaat. De wolken die schuiven bij elkaar. Die heldere zonnestralen zijn weg. Dan is Jesaja terug in de realiteit. Maar gij hebt uw volk het huis van Jacob verlaten, roept Jesaja uit. Heren, als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij dat het volk vol is van goddeloosheid. En dat de Heer het volk verlaten is. Dat het oordeel zou komen. En als we het hoofdstuk verder lezen, dan lezen we over het oordeel wat zal komen. En zeker als we naar het eind gaan van Jesaja 2, dan lezen we woorden die we ook weer terugvinden in Openbaring 6. Als de Heer Jezus zal terugkomen, de wolken van de hemel om te oordelen, de levenden en de doden. En dan lezen we dat mensen zich zullen verstoppen in de rotsen uit angst voor hem. En dan zullen ze ontdekken dat alles waar ze het mee gewaagd hebben in deze wereld, buiten God, dat er uiteindelijk niets anders dan eeuwig afgrijzen oplevert. Dan zullen ze tot de ontdekking komen als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Ja, dat hij werkelijk God is. Weet je, een verschrikkelijke dag zal dat zijn als wij buiten de Heere blijven. En Jesaja 2 vanaf vers 6 maakt ons wel duidelijk dat het niet voldoende is om tot het verbondsvolk te behoren. Om uitgesloten te zijn van het oren. Met andere woorden gezegd, het is niet voldoende om het verbondsteken te dragen. Het gaat om een waar persoonlijk geloof. Voor een waar geloof verbonden met God. Gemeente, gelijk wel een wonder. te midden van die situatie, dat de Heer het volk door de mond van Jesaja nog oproept tot bekering. Vers 5. Komt gij huis van Jacob. En laat ons wandelen in het licht van de Heer. Kom gij huis van Jacob. Een oproep. Kom huis van Jacob. En tegelijk zit er in die oproep een aanklacht verbonden. Huis van Jacob. Volk van Israël. Verbondsvolk. Volk wat uitgekozen is. Te midden van zoveel volken in deze wereld. Om Gods volk te zijn. Volk wat God zo bevoorrecht heeft. Wat God aan de hand genomen heeft in Abraham en zijn zaad. Dat volk wat God wilde doen delen in zijn zegening. We lezen daar ook van in Jesaja, het lied van de wijngaard. Misschien kent u dat ook wel, het lied van de wijngaard. Vergelijk de Heer het volk met een wijngaard. En dan zegt de Heer, ik heb alles gedaan omdat die wijngaard vruchten zou voortbrengen. Ik heb het de beste zorg gegeven die ik had kunnen geven. Maar in plaats van goede druiven hebben ze me stinkende druiven voortgebracht. O huis van Jacob. Waar de Heer er zo goed voor heeft gezorgd. Ik zei, er zit er aanklacht in verborgen. Want als u meegelezen hebt, Jesaja 2, vers 2 tot en met 4, dan hebt u gemerkt dat het telkens gaat over heidevolken. Heidevolken zullen komen naar de berg van het huis van de Heer. Nu, het is alsof de Heer hier zegt, huis van Jacob. Zal het dan zo zijn? Dat de heidevolken zullen komen. In erkenning en aanbidding. En zullen delen in die heerlijke toekomst, maar dat uw huis van Jacob daar van buiten gesloten zult zijn. Dat zal toch niet gebeuren? Nou, ik denk dat we dat ook kunnen toepassen op de gemeente van Vriezenveen. U die hier zit, u die thuis meeluistert. Het zal toch niet zo zijn? Dat u nou zo bevoorrecht bent door de Heer. Dat hij nou zoveel zorg aan u heeft besteed. Zo vaak het woord van God mogen horen. Het teken van het verbond mogen dragen. En dan niet toch van uitgesloten te zijn. O, kom. Huis van Jacob. Kom, gemeente. Te Vriezenveen laten wij wandelen. In het licht van de Heer. Dat wil zeggen, niet in het donker. Niet in de zonde. Niet in het geheim zondigen. Maar in het licht van de Heer. Wandelen wil dat zeggen voor Gods aangezicht. Wandelen in gehoorzaamheid. Wandelen. Ziende op de vredevorst Jezus Christus. En dan mogen we weten. Als we zien op Hem. Als we het ogen richten op Hem, op de Heer Jezus. Als we ons vastklemmen aan Hem, onze borg en middelaar. En dan mogen we weten hoe donker het ook kan zijn in ons leven. En wat kan het donker zijn in het leven van een kind van God? Wat kunnen er gitzwarte wolken boven ons levenshuis hangen? Dan mogen we toch kijken. Die zonnestraal die die donkere wolken doorboort. En dan mogen we zien op die heerlijke toekomst. Die God heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. En dan mogen we weten het goed wat nimmer meer vergaat. Zal hij of zij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad. Zal het gezegend aardrijk erven. Amen. Laten we daarvan gaan zingen op Psalm 25, vers 2 en 6. Laten wij danken en bidden. O Heere God, Vader in de hemel, hoe groot is het goed, Heere, dat u wilt geven. En wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Wij wandelen in het licht. De Heer Jezus mogen we kennen als onze borg en middelaar. Wat stelt u dan een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. Door de donkere wolken heen. Wat kunnen de wolken donker zijn in ons leven. We mogen het licht zien doorbreken. Heer, dan kent u ons persoonlijk. Dan weet u hoe het in ons leven is. Misschien maken wij ook al van die donkere periode mee. Onheilspellende wolken. Dat wij menselijke wijze gesproken geen uitweg meer zien. Misschien wel moedeloos zijn geworden. Och Heere, geef ons dan weer hoop en moed. We mogen hopen op uw woord, dwars tegen alles in. Omdat u verheven bent en verheven zal zijn en uzelf zal tonen als de verhevene, de God van hemel en aarde. We bidden en we smeken u geeft dat die dag ons niet zal overrompelen. Geef dat we ons op die dag niet zullen verstoppen. Op welk plekje dan ook. Misschien wel in de kelder. Wat een vreselijke dag zal dat zijn, Heer. Maar we bidden en we smeken u. Dat van de jongste tot de oudste. Dat we u mogen verwachten. Dat we u mogen kennen. Dat het de heerlijkste dag mag zijn van ons leven. Als de Heer Jezus terugkomt. Dan het nieuwe Jeruzalem te mogen betreden. Dat rijk van de vrede. Eeuwige vrede. Vanwege de vredevorst alleen. We bidden en smeken u gedenk deze gemeente, Heere. Werk alstublieft met uw heilige geest. Krachtig, onder jong en oud. Onze ogen zijn op u geslagen. Heere, wij willen u bidden voor mevrouw Mulder. Die 76 jaar mocht worden. Heer, wilt u ook haar gedenken. Wilt u haar verzorgen van al het goede. Bovenal geven dat zij ook die wandel mag kennen met u. Met u mag leven. En u mag dienen en groot maken in haar leven. En wil u bidden, Heere, voor uw volk Israël. Het huis van Jacob. Wij bidden u, wilt u hen de ogen openen. Voor de Heer Jezus Christus. En wil u bidden voor al het werk wat gebeuren mag onder uw volk. Het zendingswerk. Of evangelisatiewerk. Wilt u dat alsjeblieft zegenen? Zegen zendelingen en evangelisten overal ter wereld waar u hen naartoe uitgezonden hebt. Heer, wij willen u bidden, breid uw koninkrijk uit. Dat alle uithoeken van deze wereld bereikt mogen worden. Geef kracht op moeilijke plekken soms. Vaak. Dat niet altijd vrucht wordt gezien. Veel tegenwerking is. Wilt u dan volharding schenken? Heer, we willen u bidden voor de kerkenraad, ook van deze gemeente. De pastoraal werker, u in deze gemeente verbonden hebt. Heer, wilt u hen zegenen en tot een zegen stellen. Wij danken u, Heere, voor deze zondag, dat uw woord weer mag klinken. We willen u bidden dat u ook de komende week met ons meegaan. Dat u ons zegen op de plek waar u ons gesteld hebt. Thuis, op het werk, de studie. Ook al gaat alles nu anders, of misschien krijgt het weer iets van zo'n normale verloop. Heer, dat wij ook in de wereld waar u ons weer uitzendt, de komende week, dat we uw licht mogen verspreiden. En dat we er iets van mogen kennen waar we het ook over wat mochten lezen in uw woord. Kom, ga met ons. Laten wij opgaan naar de berg van het huis van de Heer, de God van Jacob. Ik wil u ook bidden, Heer, wilt u het verkeerde genadig wegnemen en wilt u het goede achtervolgen met uw zegen? Dat vragen we u om Christus wil. Amen. Gemeente, dan gaan wij tenslotte nog zingen, Psalm 68, daarvan het 8e vers. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion terg en waan het te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volkeren oog bij Sions berg verheffen? En ook het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Dan zingen we ook vers 14 aan het eind. Ook van die profetie, die belofte, die werkelijkheid is geworden. Dat van alle kanten mensen zullen komen om de God van Israël te vereren met geschenken. Psalm 68, vers 8 en 14. bidden wij om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.